Het jaarthema is: de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Dus we gaan wat kijken naar die begrippen ook. Wijsheid natuurlijk vooral. He, dat is een van de bekendste. En dwaasheid, wijsheid, dwaasheid, dat wordt ook in de schrift tegenover elkaar gesteld. Daar zullen we ook nog wel op komen. Maar ik stel voor dat wij eerst met elkaar gaan bidden. En daarna zullen we met elkaar gaan nadenken aan de hand van de schrift over deze zaken. Trouw Vader, wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. En dat we dat mogen doen rondom uw woord, Vader. En dank u wel dat u ons weer een bijzonder jaarthema geeft. Wijsheid van u om over na te denken, Vader. En dat is heel wezenlijk. We hebben wijsheid van u nodig in ons leven. Vader, en dank u wel voor die wijsheid die u in uw woord bekend maakt. Vader, dank u wel voor de zoveel zaken die daarover geschreven staan. Vader, geeft u leiding door uw geest, ook vanmorgen in het spreken mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En Vader, mag het zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Dank u wel, Vader, dat u uw eigen Zoon niet gespaard heeft. Christus, die de opgewekt is en die uw kracht en uw wijsheid is. Vader, dank u wel dat we steeds weer en opnieuw zien dat uw Zoon centraal staat in al uw handelen. Vader, dank u wel dat we mogen bidden ook om wijsheid van woorden, ook deze morgen. Vader, we danken u dat u ons dat geeft en dat we ons daarin mogen verdiepen. Leid ons zo in alle opzichten, in de naam van uw Zoon. Amen. Ja, wijsheid. Het jaarthema komt uit 1 Korinthe 3 vers 19... En we zullen deze week nog best wel met die Korinthebrief bezig zijn. De wijsheid van deze wereld, zegt Paulus in 1 Korinthe 3 vers 19. En daarbij knoopt hij aan bij hoofdstuk 1 in feite. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. En zoals hij in hoofdstuk 1 ook al vaststelt, dat de wijsheid, dat de mensen door de wijsheid, door hun wijsheid, God niet hebben kunnen leren kennen. En dat is denk ik een heel wezenlijk iets om te beseffen. Paulus wijst die Korintiërs daarop en dat is natuurlijk niet voor niets. En wijsheid is een begrip waar je misschien niet elke dag bij stilstaat of over nadenkt. Paulus zegt wel tegen ons als gelovigen van het lichaam van Christus, bijvoorbeeld wandel in wijsheid ten opzichte van hen die buitenaan. Dan zit ik in Colossenzen 4. Maar daarover, voordat we daar zijn, dan gaan we een heel traject afleggen deze week. En dan zullen we wat meer verzamelen met elkaar van het begrip wijsheid. Ik wil dan ook beginnen waar je eigenlijk natuurlijk starten zou als je dit begrip gaat bestuderen. Ik wil dan ook beginnen in de Tenach, want daar staat veel over wijsheid geschreven. En we beginnen maar gewoon in Spreuken, het boek Spreuken. En het boek Spreuken, dat is heel rijk. Daar staan allerlei dingen in. En we zullen wel ontdekken dat hier en daar we door de vertaling flink mank gaan. En dat is te wijten aan gewoon een echt duidelijk verkeerd idee hebben van de vertalers van wat er eigenlijk staat. En we zullen met elkaar daar hier en daar best wel eens een kritische noot bij plaatsen. Omdat het gaat nou eenmaal om de basistekst, de brontekst, de grondtekst in het Hebreeuws. En dat is de basis in feite voor alles. Dat is ook de basis voor het Grieks. En de Spreuken, dat is natuurlijk een boek dat ons heel veel te zeggen heeft over de wijsheid van God. En daarbij ook het boek Prediker. Hè? Kohelet, de Prediker en de Spreuken, dat zijn de Mashlim. Dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord mashal, een werkwoord. En dat betekent iets wat je rechtop zet. Het heeft eigenlijk twee kanten. Het is iets wat je rechtop zet, wat je neerzet. Iets wat rechtop staat, wat opgericht is. En aan de andere kant heeft het te maken met een gelijkenis. Dus het is een gelijkenis, allerlei gelijkenissen zou je kunnen zeggen, die voor ons neergezet worden, die voor ons opgericht worden. Dat vinden we terug in het boek Spreuken. En die gelijkenissen die komen dan ook steeds terug in die typisch Hebreeuwse stijl. Dat is in twee zinnen iets zeggen. In de ene zin staat dan een uitspraak. En in de tweede zin wordt die uitspraak, zou je kunnen zeggen, uitgelegd door soms door een tegenstelling. Of soms door middel van andere begrippen nog eens anders te zeggen, maar in feite hetzelfde. Dat is de Hebreeuwse stijlvorm het parallelisme. Dat zijn dus twee zinnen die parallel aan elkaar lopen. En die dus allebei in feite één boodschap uitdragen. Nou, zo is het boek Spreuken eigenlijk opgebouwd. En die stijlvorm, die vinden we eigenlijk ook in de psalmen heel veel terug. In Prediker. En ook in de profeten. En als je goed kijkt, dan zie je hem bij Paulus ook naar voren komen. En dat kan ook niet anders. Want Paulus was natuurlijk een man van het Hebreeuws. Paulus was een man van de Tenach. Hij was een rabbi. Hij wist ongelooflijk veel. En je merkt ook als hij zijn brieven schrijft, dat hij dan voortdurend denkt aan iets wat in de Tenach staat. Heel vaak is dat het boek Jesaja. Dat zal u inmiddels wel bekend zijn. Als je Romeinen leest, dan struikel je daarover, zeg maar. Maar ook Deuteronomium en eigenlijk door de hele Tenach heen. Dus hij voortdurend heeft hij dan die Tenach voor zich, zou je kunnen zeggen, als hij zijn brieven schrijft. En wat u misschien niet zou verwachten, maar ook zelfs in de Efezebrief citeert hij vaak dingen die gewoon in de profeet Jesaja al stonden. En hij past ze dan wel op een bijzondere manier toe, maar je leest daar doorheen gewoon de profeet Jesaja, heel regelmatig. Ook zelfs in Efeze, dat zou je misschien niet zo verwachten, maar dat is wel zo. Dat even over het Hebreeuws. En zo is die spreuken, die zijn zo op die manier opgebouwd, met die stijlvorm het parallelisme. En dat zijn dus steeds vergelijkingen. En die vergelijkingen, die bevatten dan wijsheid. En het boek Spreuken, dat opent ook met die wijsheid, een omschrijving van het begrip wijsheid. Want u zal zich misschien afvragen, als u nou heel fundamenteel gaat kijken, wat is nou eigenlijk wijsheid? Wat is het nou precies? En als je op internet gaat zoeken, en je gaat bijvoorbeeld in die internet-encyclopedie kijken, Wikipedia, daar vind je dan ook natuurlijk een omschrijving van het begrip wijsheid. En daar wordt dan gezegd, wijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. En toch is dat niet gek, als je het zo formuleert. Dat is niet gek. En de betekenis is dan heel praktisch gericht. Dus die wijsheid is praktisch gericht. Maar voordat je tot wijsheid komt, moet je wel dingen eerst leren. En die wijsheid die wordt dan in Wikipedia verder uitgewerkt. En men omschrijft dan wijze mensen, maar daar ontbreekt elke notitie van God in. Dus dat laat ik verder voor wat het is. Dan moet u zelf dan maar eens nalezen op internet. En dat, u bent daar allemaal, denk ik, de meeste van u zijn daar wel bekwaam in. Om dat zelf even na te zoeken. Nou, omdat God erin ontbreekt, heb ik gedacht van nou, ik laat het voor wat het is. Omdat het, dan ligt het alleen maar bij de mens. Dan gaat het alleen maar om een wijs mens en dan lijkt het net alsof een mens dan dat uit zichzelf bereikt heeft. Ja, dat vind ik dan allemaal heel magertjes. Dus wijsheid, de spreuken van Salomo staat er in Spreuken 1 vers 1. He, dat zijn de maslim van Shlomo. En als ik het zo zeg, dan hoort u eigenlijk, hoop ik, dat daar dezelfde letters voor gebruikt zijn. He, dus Mashal bevatte dezelfde letters als Shlomo en dat heeft te maken met Shalom. Met vrede, met welzijn eigenlijk. Hè? Het begrip shalom omvat natuurlijk heel veel in het Hebreeuws. En dat zit ook in de naam Salomo. En dat zit eigenlijk dus ook al in dat mashal besloten. Dat zijn dezelfde letters in het Hebreeuws. En ook al worden die dan onderling verwisseld, maar als diezelfde letters gebruikt worden, moet je opletten, want die woorden hebben toch vaak een verband met elkaar. Dus het gaat dan om spreuken, vergelijkingen, die voor ons neergezet worden en die zijn uiteindelijk tot ons welzijn. Dat wij in die relatie met God eigenlijk tot dat volle welzijn komen, wat God beoogt voor ons leven. En daarin zit natuurlijk ook vrede. Vrede is een, shalom wordt vaak vertaald met vrede, maar het houdt ook vrede in, maar welzijn is dan nog meer. En welzijn is dan ook de vrucht van de vrede. De kalmte, de rust, noem alles maar op. De vrucht, daar zit heel veel in. Dus dat is eigenlijk heel mooi dat het boek Spreuken daarmee begint. Hè? De Mashlim van Shlomo. Hè, dan hoor je eigenlijk in dat Hebreeuws hoor je al waar het om gaat. En dat is dan de zoon van David. David is natuurlijk de geliefde. Hè? De zoon van David. En als u leest in de schrift de zoon van David, dan denk ik eigenlijk automatisch aan onze Heer Jezus Christus, die de zoon van David is. En waar Salomo dan een prachtig type van is. De koning van Israël om wijsheid en tucht te verkrijgen. Om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen die verstandig maakt. Gerechtigheid en recht en rechtschapenheid, om de onverstandigen schranderheid en de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven. Nou, dat is een hele grote omschrijving van het begrip wijsheid. En er worden allerlei verschillende begrippen gebruikt. En die verschillende begrippen wil ik toch met u wat nader bekijken, omdat die begrippen samen eigenlijk die wijsheid vormen. Dus je zou kunnen zeggen, het woord wijsheid, hè, dat is chokma in het Hebreeuws, chokma. Dat begrip wijsheid, dat omvat een heleboel aspecten. Het is eigenlijk een verzamelbegrip. En al die facetten die komen dus naar voren in wat de spreuken hier dan aangeeft. Dus wat is nou wijsheid? Nou, dat wordt dan vervat in dus die woorden die volgen. Nou, dan hebben we het eerste woord wat daarin dan volgt, is het woord tucht. Oftewel discipline. Tucht, discipline. Dus dat heeft iets te maken met beteugeling. Dus het is de mens die denkt dan in vrijheid, maar een mens als het begrip vrijheid zonder de notities van Gods woord erbij, dan denkt de mens dat hij dan ongebreideld kan doen wat hij zelf wil. Dat is dan de vrijheid naar menselijke opvatting. Maar een mens heeft toch bepaalde teugels nodig. Die moet als het ware door God geleid worden. Een mens moet in die baan van God komen, zou je kunnen zeggen. Een mens moet die teugels van God in zijn leven leren kennen, krijgen. Nou, dat heeft met het woord tucht of discipline, kan ik misschien beter zeggen, te maken. Discipline is tegenwoordig een woord wat je niet zo vaak hoort. Daar schrikken veel mensen van terug, of ze verachten het zelfs, hè, veel mensen. Discipline, maar dat is wel degelijk natuurlijk heel belangrijk. Dan het volgende, tucht, en dan gaat het om tucht te verkrijgen, om verstandige woorden te verstaan. Nou, en dat verstandige woorden, dan staat er eigenlijk onderscheiding. Onderscheiding, dat je dingen kunt onderscheiden. Onderscheid kunt maken. Dat is ook een facet van wijsheid, dat je onderscheid leert maken. Dat heeft niets te maken met discriminatie, maar onderscheid maken, het is wel het Engelse woord discrimination, maar onderscheid maken is iets heel anders. He, dat je dingen kunt onderscheiden van elkaar. En als je als mens opgroeit, dan leer je langzaam maar zeker meer onderscheiden. Je krijgt steeds meer onderscheidingsvermogen. Kleine kinderen hebben dat niet. Maar als een mens opgroeit, als het goed is, dan leert hij de dingen onderscheiden. Nou, dat is een facetje van wijsheid. En dan het volgende begrip is om de tucht aan te nemen die verstandig maakt. Dat betekent, verstandig worden betekent doorzicht krijgen. Je leert door de dingen heen kijken. Als je opgroeit en je bent nog heel erg jong, dan kijk je tegen de dingen aan. En dan denk je misschien wel dat alles heel mooi, geweldig en prachtig is. Maar naarmate je wat ouder wordt, dan leer je door de dingen heen te kijken. Dan leer je ook in zekere zin, door mensen heen te kijken. Wat de bedoelingen van mensen zijn enzovoort. En het heeft natuurlijk ook gelijk raakvlak, als ik het zo zeg, met dat onderscheiden. Hè? Dat doorzicht krijgen betekent ook tegelijkertijd dat je onderscheid kan maken. Dan om gerechtigheid. Gerechtigheid, recht en rechtschapenheid. Drie begrippen. Nou, gerechtigheid, dat is het bekende begrip tzedaka in het Hebreeuws. Daarvan is afgeleid tzadik, hè, de rechtvaardige. En de rechtvaardige en de goddeloze die worden in spreuken tegenover elkaar gesteld. In die parallele uitspraken. Dan wordt aan de ene kant gezegd de rechtvaardige dit en de goddeloze dat. En dan staat het tegenover elkaar. Nou, gerechtigheid, tzedaka, heeft te maken met waarachtigheid. En gerechtigheid naar het Hebreeuws heeft heel sterk te maken met zorgen dat ieder het juiste ontvangt. Zorgen dat ieder ontvangt wat hij of zij nodig heeft. Dus het toedelen. He, dat is, God geeft je wat jij tekort komt. En al kom jij alles tekort, dan geeft God jou alles. En in Christus heeft hij ons alles gegeven. Vandaar ook dat wij in Christus, dat God ons in Christus volmaakt ziet. God ziet ons altijd in Christus, zonder vlek of rimpel, onbeschuldigbaar. Hij ziet ons, en dan zeg ik het even in het Hebreeuws, tamim. Hij ziet ons volkomen. En tamim is een heel mooi begrip, dat betekent gaaf. Dat is heel positief gesteld. En waar wij zeggen, zonder smet, zegt het Hebreeuws, gaaf. Dat is dan positief, dat is eigenlijk mooier. Hè? Nou, dat, God zorgt ervoor dat wij voor zijn aangezicht gaaf zijn. Zonder enig gebrek. Zo ziet hij ons in Christus. En zo zien wij ook onszelf in het licht van het evangelie. He, zo zouden wij onszelf zien. Zo ziet God ons. En doorzicht krijgen, en dan grijp ik heel even terug naar het vorige begrip. He. De tucht aannemen die verstandig maakt. Doorzicht krijgen betekent steeds meer gaan leren zien met de ogen van God. En wat bedoel ik daarmee? Steeds meer naar de anderen en ook naar jezelf kijken zoals God naar die anderen en naar jezelf kijkt. En als het gaat om onderling, hè, de leden van het lichaam van Christus, zoals wij zijn, dan is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat heeft alles te maken met dat gaaf, dat God ons gaaf ziet. En dat is natuurlijk ook heel gaaf. Nou, gerechtigheid betekent dat je ontvangt wat je nodig hebt. Dus wat jij tekortkomt, dat geeft God jou. Dat is Hebreeuwse gerechtigheid. En we hebben dat in de loop van de tijd in de kerkgeschiedenis, in theologie, vaak juridisch ingevuld. Dan gaat het om het recht, het juridische recht. Maar dat zit niet zozeer in dat Hebreeuwse begrip. Dat is zeg maar een uitgeleidertje geweest van de theologie. Dan het volgende is het recht. En dat is een woord dat wel iets meer met juridische aspecten te maken heeft. Het Hebreeuwse mishpat. En dat is het recht. Kijk, God doet dingen die recht zijn. God bewandelt geen kromme wegen. Jacob wel, maar God niet. En mooi is natuurlijk dan dat Jacob toch uiteindelijk aan Gods hand geleid wordt. Ook al gaat hij die kromme weg, God is toch bij hem. Ook die 20 jaar dat hij bij Laban is, want God zegent hem. Want hij heeft de zegen ontvangen tenslotte. Dat eerst geboorterecht verkregen. Hij was in plaats van Esau had hij het eerst geboorterecht verkregen. En in die tijd dat hij moest vluchten voor Esau, dus ja, hij was wel kromme wegen gegaan. En dat was als gevolg dat hij 20 jaar lang als het ware een omweg moest maken. Maar in die omweg was God ook bij hem. Niet dat dat recht was, Jacob ging wel een kromme weg, maar God was toch bij hem. En zegende hem toch, want hij ging met een heel groot gezin, trok die weg bij Laban. Dus 20 jaar lang. En desondanks was God bij hem. Nou, dat is Gods wijsheid om het zo te doen. En daarin laat God een heleboel dingen zien. Maar Gods weg is recht. En uiteindelijk komt Jacob wel terug in het land waar hij moet zijn. En dat is ook terecht. En dat heeft te maken hiermee. Nou, rechtschapenheid. Dan, want ik was wel eigenlijk een klein beetje bezig met het volgende begrip. Rechtschapenheid. Dat betekent dat je recht door zee gaat. Recht door zee. Dan moet je even daarbij bedenken. Recht door zee wil nog niet zeggen dat je wat jij vindt over iemand anders ook als waarheid recht in iemands gezicht zegt. Dan kan je zeggen, ja, ik ben recht door zee, ik ben een Rotterdammer. Ja, maar je kan met je recht door zee de waarheid zeggen, kan je iemand ongelooflijk beschadigen van binnen. Pas op. En dat, nee, maar recht door zee betekent dat je één lijn in je leven trekt. Je trekt één lijn in je leven. En kijk, wij als mensen hebben de neiging om bochten te maken. Wat bedoel ik daarmee? Als er een probleem op onze weg komt, hebben we de neiging om eerst dat probleem een beetje uit de weg te gaan. Of eromheen te lopen. Dus dan maak je een bocht. Maar uiteindelijk leer je om door die problemen heen met God te gaan. Of God gaat met jou door die problemen heen. Kijk, je kan natuurlijk, het is heel makkelijk om te zeggen, God is groter dan welk probleem dan ook. Dat is ook zo, dat is waar. Maar dan in de praktijk. Dan in de praktijk met God door dat probleem heen gaan. Dus die problemen niet uit de weg gaan. Je bent geneigd als mens daar is met een bocht omheen te lopen. En dat doe je misschien ook wel. En als je dat doet, wat denk je dan? Zou God je daarom dan veroordelen? Wel nee. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Alleen je bent in een leerproces bezig. Je bent aan het leren wandelen met hem. En je leert dan gaandeweg om met hem door het probleem heen te gaan. Het probleem tegemoet te treden. En dat kan best heel moeilijk zijn. Dat kan best een hele moeilijke, een heel moeilijk pad zijn wat je bewandelt, maar je wandelt niet alleen. Je kent natuurlijk dat bekende beeld wel van die voetstappen op dat strand, hè, dat er in de moeilijkste periode staat er maar één paar voetstappen. Dan denk je als mens heb ik het zelf moeten doen, maar als je achteraf terugkijkt, dan zie je eigenlijk dat God je daar gedragen heeft. Vandaar dat ene paar voetstappen. Nou, dat is ook met die problemen. Kijk, God draagt je, God geeft je de kracht om samen met hem door die problemen heen te kunnen gaan. Nou, dat is die ene lijn, hè, dat is die rechtschapenheid. Eén lijn in je leven. Je bent een gelovige, je leert Gods woord kennen en je wil daarmee leven. Nou, dan naarmate je daar meer mee gaat leven, gaat er één vaste lijn in je leven komen. En een stuk vastheid heeft ook te maken met wijsheid. Je hebt op een gegeven moment bepaalde basisprincipes en daar wijk je niet van af, omdat je weet dat het Gods basisprincipes zijn. Nou, daar wijk je niet van af, dat is die ene lijn in je leven. Nou, dat is rechtschapenheid, hè? Ze heeft ook alles te maken met wijsheid. Schranderheid, een beetje oud woord, hè? Dat gebruiken wij niet meer. Maar schranderheid in vers 4, om de onverstandigen schranderheid. En wat is dat nu? Dat is het vermogen om je te kunnen aanpassen in diverse situaties. Dat is nodig. Dat de mens zich kan aanpassen aan verschillende omstandigheden. Dat de mens zich kan aanpassen in verschillende situaties. Je komt in je leven in allerlei situaties, krijg je met allerlei mensen te maken. En dan is het nodig om jezelf aan te passen aan die omstandigheden, aan te passen aan die mensen. Want we kennen natuurlijk wel dat, dat zeggen we dan, ja, dat is onaangepast gedrag. Nou, als mensen dat vertonen, dan kunnen ze anderen daarmee kwetsen. Dus dat is schranderheid, heeft ook te maken met slimheid, maar dan in positieve zin. Slimheid in positieve zin, dus dat je kan aanpassen in omstandigheden. Denk maar aan de apostel Paulus. Die zal in Korinthe zich op een wat andere manier opstellen dan in Efeze bijvoorbeeld. Als u een beetje die achtergrond van die gemeentes kent. In Efeze was hij wat meer welkom dan in Korinthe, zeg maar. Dus als hij in Korinthe zou komen, ja, dan zou hij toch wat meer, zeker met bepaalde mensen, wat op zijn tellen moeten passen. En in Efeze kon hij meer voluit gaan, zeg maar. En daar verkondigt hij ook de volle raad gods, bijvoorbeeld. Nou, dus dat heeft te maken met aanpassingsvermogen, hè, schranderheid. Kennis. Kennis is heel belangrijk. En waar het uiteindelijk om gaat, als wij bezig zijn met zijn woord, is dat wij Vader beter leren kennen. Hè, kennis. Kennis van God. Het eonische leven is, zegt Johannes, dat wij God kennen en zijn Zoon Jezus Christus. Dat we die leren kennen, dat is eonisch leven. Johannes 17. Kennis, hè, die diepe kennis in je hart. Als die kennis van Gods woord ook in je hart komt. Kijk, theologen, en ik wil ze echt niet allemaal over één kam scheren. Laat ik dan maar zeggen, sommige theologen, die wij dan als modern betitelen, die benaderen de Bijbel alleen maar verstandelijk. En die zeggen dan bijvoorbeeld van, wat Ruud gisteren zei, hè, in zijn spreekbeurt. Die zeggen dan dat het boek Jona, ach ja, mooi mythologisch verhaal, maar het gaat niet om de verpakking, het gaat niet om het verhaal. Dus daarmee zeggen ze al dat volgens hen dan niet echt historisch gebeurd is, maar het gaat om de boodschap die eruit spreekt. Dat zeggen een aantal theologen. Nou, die willen dan vervolgens de hele Bijbel, zoals ze dan zeggen, ontmythologiseren, dus ontdoen van alle wat in hun ogen dan mythes zijn. Nou, dat is alleen maar pure verstandelijke, wetenschappelijke benadering van de Bijbel. Ik heb daar weinig mee op. En ik moet altijd oppassen als ik hierover spreek dat ik niet venijnig word. Maar dat is alleen maar een verstandelijke kennis. Dan gaat het alleen maar om de ratio. Hè? Dan gaat het alleen maar om je verstand. Maar komt Gods woord in je hart, wordt het hartekennis, dan ga je erop leven. En dan ga je ook zien dat die woorden van God, dat die wijsheid bevatten voor je leven van alle dag. En dat je dat nodig hebt. Die kennis, daar gaat het hier om in Spreuken. Die kennis in je hart. Dan gaat Gods woord ook daadwerkelijk wat uitwerken in je leven. En dan neem je dat woord als mens ook bloedserieus. En dat nemen wij hier ook, zoals we hier zitten. Dat nemen we zeer serieus. Het is niet waar omdat wij dat waar vinden met z'n allen. Nee, het is waar omdat het daar staat. Het is Gods woord. Daarom is het waar. Het staat daar. En daar bouwen we ons leven volledig. Nou, dat is, hè, en die woorden dan in je hart, is je hartekennis van Gods woord. En daar leef je op. En daar richt je ook je, hè, daar ga je ook zien van hoe God de toekomst, hè, Gods plan hebben leren kennen. Hoe God de toekomst innerin gericht heeft en hoe dat, wat er dan gaat gebeuren. Dat is alleen maar voor ons een kwestie van tijd afwachten en we gaan zien hoe God het dan gaat doen. Maar gaat het doen, dat is vast en zeker. Daar is geen twijfel over mogelijk. Nou, op dat kompas varen, dat is wijsheid. Kijk, een schipper die vaart op de sterren, ja, tegenwoordig op andere dingen, maar vroeger voerden ze altijd op de sterren. En dat was een goed kompas, want die sterren stonden altijd op een vaste plek in de hemel. Aan de hemel. En de hemelen vertellen Gods eer. En de meeste schippers denk ik niet dat ze geweten hebben dat het hele evangelie ook in de sterren staat. Maar dat is natuurlijk wel zo. Hè? Maar dat is natuurlijk, ja, dat is waar je op kan varen. Zoals een schipper op de sterren kan varen, zo kunnen wij op Gods woord varen. Want dat is vast, dat is betrouwbaar, dat verandert niet. Het is het onveranderlijke woord van God. Daarom is die kennis van Gods woord zo ontzettend wezenlijk voor ons. En ja, die Bijbel, Ruud zei het gisteren al, die Bijbel, ja, daar kunnen we natuurlijk een stuk of 4 of 5 exemplaren van hebben. Maar als die alleen maar in de boekenkast blijft staan, wat heb je er dan aan? Wat heb je er zo weinig aan? Dan kan je wel zeggen, ja, ik heb een Bijbel in huis. En er zijn ook mensen die dat zeggen, hoor. Ja, ik heb een Bijbel in huis en ik geloof die hele Bijbel van kaf tot kaf. En dan zou je dan vervolgens vragen, weet je ook wat erin staat? Dan zou je misschien toch een beetje antwoord schuldig moeten blijven. Maar dat is, hè, dat is wat onze werkelijke belangstelling heeft. Gods woord. Nou, die kennis, dat is heel wezenlijk. Nou, dat is wat vers 4 ook zegt. Hè. Om de jongeling... De jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven. Dus wij als gelovigen zijn ooit jong geweest. Als gelovigen en naarmate we meer opgroeien ontdekken we steeds meer dat het woord dat het daar allemaal om gaat. En dan tenslotte bedachtzaamheid, hè? Bezonnenheid. Bezonnenheid wil zeggen dat je van tevoren dingen overweegt. Een kind doet dingen in onbezonnenheid. Die rent zomaar overal naartoe en die struikelt over allerlei dingen en noem maar op. Dat is onbezonnenheid. Die ziet alleen maar het mooie speeltje en die rent daar naartoe, valt, huilen, nou weer overeind en weer verder. Maar naarmate je ouder wordt, ben je veel bedachtzamer. Dan krijg je een stukje bezonnenheid. Dan ga je van tevoren de dingen overwegen. Nou, dat heeft ook. En dus al deze facetten, dat omvat dus allemaal wijsheid. Dat is dus, wijsheid is dat verzamelbegrip. En dat waait zeg maar uit in al deze facetten. Nou, dus wijsheid is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de kern van het hele boek Spreuken. Daar gaat het om. Hè? Nou, dat inzicht, hè, wat je dan daarmee verkrijgt, hè, dat is een woord dat ook te maken heeft met bouwen. Hè, in het Hebreeuws is dat woord bina. En het woord ben is zoon en bana is bouwen. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus dat onderscheiding, hè, je krijgt onderscheid. En die wijsheid, kun je zeggen, dat is een boom van leven. Dat is een levensboom. Dus dat is waar je de vruchten van kan plukken, kan je van eten en daarmee heb je leven. En wijst het ook de weg in je leven. Dat staat in Spreuken 3. Daar wil ik even met u naartoe, Spreuken 3. Spreuken 3, vers 13. En daar staat natuurlijk ontzettend veel in, sowieso dat hele hoofdstuk 3. Maar het gaat nu even om vers 13. En daar staat welzalig de mens, hè, welzalig, en wordt voor de mens hier het woord Adam gebruikt, die wijsheid vindt, hè, welzalig. En dat doet natuurlijk direct u denken aan de eerste woorden van Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, maar zijn wet, zijn onderwijzing, zijn Torah, overdenkt bij dag en bij nacht. Dus daar komen we al aan het volgende facet en heb ik natuurlijk ook al laten klinken. Wijsheid verkrijg je door horen. Horen naar het woord van Jahwe. En dat, die koppeling die zullen we nog wel tegenkomen ook in Spreuken. He, dat het gaat om horen naar dat woord. En daardoor verkrijg je wijsheid. Dus welzalig. He, daar zit heel veel in hoor. In dat Hebreeuwse asheri. Dat is welbevinden, gelukkig zijn, redding. Zit er allemaal in. De mens die wijsheid vindt. He, wijsheid hier dan ook dat begrip, dat verzamelbegrip gokma. En de mens die verstandigheid verkrijgt. Daar heb je dat begrip bina, wat ik net zei, wat verband houdt met bouwen, met de zoon. Dus hier zien we zo'n parallelspreuk. He. Dus welzalig de mens die wijsheid vindt. De mens die verstandigheid verkrijgt. Dus hier zien we dat verstandigheid wordt dan gekoppeld aan die wijsheid. Dat vinden is dan dat verkrijgen. En er wordt twee keer dat begrip mens gebruikt. Dus zien we dat die dingen aan elkaar parallel lopen. Dat ze elkaar eigenlijk wederzijds uitleggen. Die twee zinnen. Want wat zij opbrengt is beter dan de opbrengst van zilver. Wat zij doet gewinnen is beter dan goud. Dus hier zegt de spreukenschrijver eigenlijk dat als je nou wijsheid hebt, dan is dat beter dan het bezitten van zilver en beter dan het bezitten van goud. Een mens vandaag aan de dag wil natuurlijk heel graag goud en zilver bezitten. Want dat is waardevast. Dat is bestand tegen inflatie. Noem alles maar op. Maar om wijsheid te hebben, is beter. He, wijsheid is ook beter dan koralen bijvoorbeeld. Maar daar zullen we van de week nog wel even op terugkomen. Maar wijsheid, oh, dat staat gelijk in vers 15, kijk, daar heb je het al. Zij is kostbaarder dan koralen, daar heb je hem al. En al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand en in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede. Nou kijk eens, alsjeblieft, dat geeft die wijsheid allemaal. Hè? Dat is nogal wat. En dus als je die wijsheid van God leert kennen, uit zijn woord, dan ga je ontdekken dat dat kostbaarder is. Want in tijden van armoede, als je misschien helemaal geen letterlijk goud, zilver of koralen hebt, dan is het oneindig veel belangrijker niet om krampachtig te proberen toch dat te krijgen, nee, maar om wijsheid te hebben. Van hoe kan ik nu in deze situatie van armoede handelen? Wat is nu wijsheid? Ik denk dat dat heel duidelijk is. En daarin zien we eigenlijk de geweldige waarde die ook de Salomo toekent aan wijsheid. Salomo is natuurlijk daar zullen we nog wel uitvoeriger op terugkomen, maar Salomo was natuurlijk een geweldig wijs man. Want hij bad God om wijsheid en hij kreeg het ook. En dat is wat Jacobus later ook zegt, hè? In hoofdstuk 1 van Jacobus. Als iemand wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom. En dan zou ik er nog bij zeggen, en dan tegelijkertijd zijn woord raadplegen. Dan vind je wijsheid. Dan vind je werkelijke wijsheid die je nodig hebt. Nou, Salomo die vroeg om wijsheid. En God zei, nou, omdat je dat begeerd hebt, in plaats van heel veel andere dingen die een koning makkelijk zou kunnen verkrijgen. Salomo verkreeg natuurlijk ook in zijn leven heel veel. Maar omdat hij had gevraagd om wijsheid, stond hij bekend. Zijn wijsheid was zeker in zijn dagen spreekwoordelijk. Zelfs de koningin van Sheba kwam erop af. Helemaal uit het zuiden. Om die wijsheid te horen die Salomo bezat. Nou, dat is een hele bijzondere zaak. En Salomo wist dat en uit ervaring. En daarom zegt hij deze dingen natuurlijk zo in Spreuken. Dat die wijsheid zo ongelooflijk belangrijk is. Salomo bezat veel goud. Salomo bezat veel paarden. Eind van zijn leven 1000 vrouwen. Daarmee had hij dus vergeten. Daarmee was hij wat minder wijs hoor. Dat zou ik gelijk onderstrepen. Want die vrouwen die voerden hem dus naar de afgoden. Dat is het verhaal. Hè? En Deuteronomium die had al iets gezegd over de koning. Wat een koning eigenlijk niet zou doen. En dat deed Salomo dus wel. Dus hij had die wijsheid uit de Torah, was Salomo op dat moment vergeten. He, dat, dus hij kwam uiteindelijk, aan het einde kwam hij bij de afgoden terecht. Dat is natuurlijk een andere kant. Maar het neemt niet weg dat hij tijdens zijn leven een zeer wijs man is geweest. En ook vele spreuken op zich heeft gesteld, zoals deze. En hij heeft er nog veel meer gemaakt, maar die zijn dan niet bewaard gebleven. En het boek Prediker is ook van de hand van Salomo. En daar zien we ook dezelfde levenswijsheden terugkomen. Goed, op dit moment lijkt het me even wijs om koffie te gaan drinken, want Tante Fien staat al klaar. Ja.